Hele goede avond. En vooral een heel gezegend jaar toegewenst. Dat is een wens die 100% werkelijkheid kan worden. Dat zal vooral van u afhangen. Maar de Heer wil u zegenen, dat is absoluut zeker. Een van de voorwaarden heeft te maken met uw relatie tot zijn woord. Maar u hebt een goede start genomen, zie ik. U bent hier om naar het woord te luisteren. We gaan verder met onze reeks over de Filippenzenbrief. Ja, mag een beetje bijdanken. De Filippenzenbrief, hoofdstuk 2. En tussen haakjes, voor ik het vergeet, binnen 2 weken is al de volgende studie in deze reeks in Wondelgem dan. Dus niet volgende maand, maar al binnen 2 weken. De datums hangen trouwens daar uit aan het prikbord. We zijn gekomen aan hoofdstuk 2, vers 12. En de bedoeling is dat ik vanavond met u vers 12 tot vers 18 bespreek. Zullen we de tekst eerst eventjes lezen? Hoofdstuk 2, vers 12. Daarom, mijn geliefde, gelijk gij te allen tijden gehoorzaam zijt geweest, blijft niet alleen zoals in mijn tegenwoordigheid, maar nu des te meer bij mijn afwezigheid, uw behoudenis bewerken met vrezen en beven, want God is het die om zijn welbehagen zowel het willen als het werken in u werkt. Doet alles zonder morren of bedenkingen, opdat gij onberispelijk en onbesmet moogt zijn, onbesproken kinderen Gods, te midden van een ontaard en verkeerd geslacht, waaronder gij schijnt als lichtende sterren in de wereld, het woord des levens vasthoudende, mij ten roem tegen de dag van Christus, dat ik niet vruchteloos mijn wedloop gelopen, nog vruchteloos mij ingespannen heb. Maar ook indien ik geplengd word bij de offerande en de eredienst van uw geloof, verblijd ik mij. En ik verblijd mij met u allen. Verblijd gij u evenzo en verblijd u met mij. Goed, dit is een tekst die hier en daar een aantal vraagtekens doet ontstaan, denk ik. Vers 12 begint al met het woordje daarom. Dan vragen wij ons natuurlijk af waarom. Dus we zullen opnieuw even moeten kijken wat daar juist aan vooraf gaat. Maar vers 12 zegt ook, blijft uw behoudenis bewerken met vrezen en beven. En ja, dan zijn we gelijk niet zo gewoon om zoiets van Paulus te horen. Blijf uw behoudenis bewerken. Dus moet ik mijn behoudenis dan zelf bewerken? Dus is het toch een zaak van eigen inspanningen, van eigen religieuze prestaties. En dan in vers 13 staat er, want God is het die om zijn welbehagen zowel het willen als het werken in u werkt. Dan lees ik dan precies weer het omgekeerde. God werkt zowel het willen als het werken in u. En dan is de vraag, wat is mijn verantwoordelijkheid dan? Als God het toch allemaal doet, zowel het willen, stel u voor, als het werken, werkt hij in mij? Ja, dat is fijn, dus moet ik niks meer doen. Maar aan de andere kant begint vers 13 met het woordje want. Zie je het staan, want God is het. Dus vers 13 legt eigenlijk uit wat er in vers 12 staat. En het lijken twee totaal tegengestelde dingen te zijn. Het wordt een beetje moeilijk vanavond, vrees ik. Ook in de laatste verse, vers 17, waar Paulus zegt, maar ook indien ik geplengd word. Een beetje een rare uitdrukking, indien ik geplengd word, wat betekent dit? Waarom die vreemde uitdrukking? En dan staat daar nog bij de offerande en de eredienst van uw geloof. En opnieuw zullen we ons de vraag moeten stellen, wat betekent dit, de offerande en de eredienst van uw geloof? Wel, laten we even terug de draad opnemen van vorige keer, toen we met hoofdstuk 2 begonnen zijn. En toen heb ik u erop gewezen dat het sleutelvers, het kernvers van hoofdstuk 2, wat mij betreft zonder enige twijfel vers 5 is. En vers 5 waar staat, laat die gezindheid of die mentaliteit bij u zijn, welke ook in Christus Jezus was. Dus gans hoofdstuk 2 gaat daar eigenlijk over. Christus, ons voorbeeld wat betreft de juiste mentaliteit, wat betreft de juiste gezindheid en we worden hier opgeroepen om precies dezelfde mentaliteit van Christus te gaan vertonen. En dat is bijzonder belangrijk voor een aantal zaken, onder andere de zaken waarmee hoofdstuk 2 begint, waar we een oproep vinden in verband met het belang van de onderlinge eenheid in de gemeente. En vers 2 zegt, maak dan mijn blijdschap volkomen door eensgezind te zijn, één in liefde betoon, één van ziel, één in streven. Goed, wat is nu eigenlijk die mentaliteit, die gezindheid van Christus? Wel, Paulus legt dat prachtig uit. Legt dat bijzonder duidelijk uit in vers 6, 7 en 8. Laten we opnieuw even lezen vanaf vers 5. Laat die gezindheid bij u zijn, welke ook in Christus Jezus was, die in de gestalte God zijnde, het gode gelijk zijn niet als een roof heeft geacht, maar zichzelf ontledigd heeft, en de gestalte van een dienstknecht heeft aangenomen, en aan de mensen gelijk geworden is, en in zijn uiterlijk als een mens bevonden, heeft hij zich vernederd, en is gehoorzaam geworden tot de dood, ja tot de dood des kruises. Dat is de mentaliteit van Christus. Het gaat vooral over twee zaken. Een vrijwillige zelfontlediging. Hij was in de gestalte God en hij heeft zichzelf ontledigd om de gestalte van een dienstknecht, om de gestalte van een mensenslaaf aan te nemen. Dus zelfontlediging en daarmee direct gepaardgaande zelfvernedering. En ik leg de nadruk op het woordje zelf. Hij heeft zichzelf vernederd. Hij is niet alleen vernederd geworden, maar hij heeft zichzelf vernederd. En daar zijn we dan vorige keer mee geëindigd. Toen heb ik u er ook op gewezen dat dit een beetje een gevaarlijke mentaliteit is. Dit is een gezindheid die niet zonder risico is voor uzelf, want dat kan uitlopen op, ja, bij Christus is het erop uitgelopen, de dood, ja, zelfs de dood des kruises, daarmee eindigt vers 8. Maar, let nu op Gods reactie. Vers 9, daarom heeft God hem ook uitermate verhoogd en hem de naam boven alle naam geschonken, opdat in de naam van Jezus zich alle knie zou buigen van hen die in de hemel en die op de aarde en die onder de aarde zijn, en alle tong zou belijden, Jezus Christus is Heere tot eer van God de Vader. En ja, eigenlijk had ik beloofd dat ik op die verse ook ging terugkomen, dat ik die nog eens in detail ging uitleggen. Ik ben toen gestopt met te zeggen, kijk, dit lijkt dan wel een zeer risicovolle zaak, die mentaliteit van Christus, dat kan uitlopen op de dood, maar, vers 9, God heeft hem uitermate verhoogd. Zie je, die dood had niet het laatste woord, God heeft altijd het laatste woord. En ook al lijkt dat zeer risicovol om die weg van Christus te volgen, en wij worden echt opgeroepen om dat te doen, onszelf te ontledigen, onszelf te vernederen, dus in de voetstappen van de meester te gaan, dat is niet zonder risico, maar geen probleem. God is er. En hij staat daar boven. En wat met Christus gebeurt, is iets dergelijks, mogen wij ook verwachten. Vers 9 zegt, daarom heeft God hem ook uitermate verhoogd. Vers 9 begint ook met het woordje daarom. We moeten ons de vraag stellen waarom. Wel, wegens die vrijwillige zelfvernedering, wegens die vrijwillige zelfontlediging, daarom heeft God gereageerd. Hier vind je een prachtig voorbeeld van het principe dat wie zichzelf vernedert, zal verhoogd worden. En het omgekeerde is ook waar. Maar hier gaat het erom wie zichzelf vernedert, zal verhoogd worden. Dit is een zeer belangrijk principe, een zeer belangrijke wet binnen Gods koninkrijk. En hier is die wet toegepast op Gods zoon zelf. Als dit voor hem geldt, hoeveel te meer geldt het voor de onderdanen van dit koninkrijk. Het is een voorbeeld dat Christus gegeven heeft met de bedoeling dat we het navolgen. Zelfontlediging, dat wil zeggen dat je bereid bent om schade te lijden, om een stapje achteruit te zetten als dat moet. Zelfvernedering betekent dat je bereid bent voorrang te geven aan de belangen van de anderen, vaak ten koste van je eigen zelf. En daarom zegt vers 9, Christus heeft dat effectief gedaan, over gans de lijn, en daarom heeft God hem ook uitermate verhoogd. Merk het woordje uitermate op. Dus nog niet zo'n klein beetje. Hij heeft de allerhoogste plaats gekregen. Hem uitermate verhoogd, het gaat om de allerhoogste positie. Zo uitzonderlijk, dat niks ermee te vergelijken is. En waaruit bestaat dan die uitzonderlijke verhoging? Wel, vers 9 zegt, God heeft hem de naam boven alle naam geschonken. Dus die uitermate verhoging bestaat erin dat hem de naam boven alle naam is geschonken geworden. Merk op dat het begrip naam in de Bijbel meer betreft dan alleen maar de identiteit van iemand. De dag van vandaag met de naam noemen we iemand. En dan weten we over wie het gaat. Maar het gebruik van een naam in de Bijbel gaat verder. Door die naamgeving wordt er iets gezegd over die persoon. Hier in dit geval gaat het vooral over de status, over de positie, over het gezag dat met die naam gepaard gaat. Dus de naam verklaart de verhoging. De naam boven alle naam staat gelijk met ook uitermate verhoogd. Zijn verhoging is dus een zodanige machtspositie, dat hij boven alles in de schepping, staat. Zijn naam is superieur in gans de kosmos. De vraag die iedereen zich nu stelt is natuurlijk, wat is dan die bijzondere naam? Wel, eerst volgt nog een verduidelijking in verband met die uitermate hoge positie, en dat vinden we in vers 10. Vers 10, opdat in de naam van Jezus zich alle knie zou buigen van hen die in de hemel en die op de aarde en die onder de aarde zijn en alle tong zou belijden. U zult zeggen, wel, wacht even, die naam wordt genoemd in vers 10, het gaat om de naam Jezus. Dat is niet de naam boven alle naam. Met al respect, de naam Jezus is een heel gewone naam. Is een beetje een vergriekste vorm van de Hebreeuwse naam Joshua. Joshua is eigenlijk hetzelfde, betekent redder, betekent heiland. Dat is een hele bijzondere naam. Maar er zijn wel meer mensen die zo noemen en die in de tijd die naam gekregen hebben. Dat is niet de naam boven alle naam. Maar vers 10 zegt wel, opdat in de naam van Jezus zich alle knieën zou buigen van hen die in de hemel en die op de aarde en die onder de aarde zijn. Ja? Dus zijn positie is zo uitermate hoog dat elk schepsel, waar ook in de kosmos, maakt niet uit waar, dat elk schepsel dat zal moeten erkennen. Elke knie zal voor hem buigen. De knieën buigen, dat is in alle culturen door de eeuwen heen altijd een uiting van groot respect, van eerbetoon geweest. Een erkenning van zijn macht en van zijn majesteit. In de naam van Jezus. Dat is een bekende formule. Een bekende formule die we in het Nieuwe Testament wel vaker tegenkomen. We bidden bijvoorbeeld ook in de naam van de Heer Jezus. Dat betekent, in zijn naam betekent op zijn gezag of vanwege zijn gezag. Dus zijn gezag is zo groot dat elke knie voor hem zal moeten buigen. De ganse kosmos zal zijn gezag moeten erkennen. En bovendien zullen alle schepsels nog iets doen. Vers 11 zegt, en alle tong zou belijden. Jezus Christus is Heere, tot eer van God de Vader. En dat wijst op een openlijk, op een publiekelijk eer- of huldebetoon. Alle schepsels, waar ook, zullen hem met een bepaalde naam, met een bepaalde titel moeten aanspreken. En nu gaat het erom, om de naam boven alle naam, en dat is Heere. Dat is die naam. U zult zeggen, oeh, is dat nu zo speciaal? Ja, dit is ongelooflijk speciaal. Wat is er nu zo bijzonder aan die titel of aan die naam Heer? Wel kijk, het heeft te maken met de naam van God zelf. In het Oude Testament heeft God zich op zeker ogenblik geopenbaard wat zijn naam betreft. De zaak is, het woordje God is geen naam. Hè? Net zoals het woordje mens is geen naam. Dat is een soort aanduiding, zoals het woordje dier ook. Maar sommige dieren hebben een naam. Als u een hond hebt, dan zult u die hond een naam gegeven hebben. Als mensen hebben we allemaal een naam. En zo geeft God ook een naam. Op zeker ogenblik vroeg Mozes aan de Heer God, mag ik toch uw naam weten? Dan kan ik tenminste zeggen aan de mensen wie mij nu heeft gestuurd, op wiens gezag ik dat allemaal moet doen. En toen heeft God zijn naam geopenbaard en hij zei, ik ben die ben. In het Hebreeuws klinkt dat ongeveer als Yahweh. Maar het vreemde is, dat hoewel God meer dan 1000 keer in het Oude Testament die naam gebruikt heeft, Yahweh. In onze Nederlandse vertaling komt je dat woord nergens tegen. Ik wil je kort even uitleggen hoe dat komt. En we gaan daarvoor eventjes naar Psalm 8, maar hou je vinger bij Filippenzen, want we gaan daar natuurlijk zo dadelijk verder. Maar kijk eventjes naar Psalm 8, eerste vers. Dat wil zeggen, het is eigenlijk vers 2. Het eerste vers is een beetje een inleidend of een titel. Het staat voor de koorleider op de gittit, een psalm van David. En dan wordt er iets gezegd over Gods naam. Kijk naar vers 2. O Heere, onze Heere, hoe heerlijk is uw naam op de ganse aarde, gij die uw majesteit toont aan de hemel. Hoeveel keer vind je het woordje Heere in vers 2? Twee keer, hè? O Heere, onze Heere. Maar nu moet je eens heel nauwkeurig, nauwgezet kijken naar die twee woorden Heere. En kijk eens of je een verschil ziet. Als je goed kijkt, dan zie je het. De eerste keer zie je heren staan met een hoofdletter en voor de rest in blokletters, zie je het? Blokletters. De tweede keer begint ook met een hoofdletter, maar dan zijn het kleine letters. Weet u wat het verschil is? En je vindt dat regelmatig in het Oude Testament, het woordje heren met blokletters. En daartegenover het woordje heren met kleine letters. Als je het woordje Heere met kleine letters terugvindt, is dat de vertaling van het Hebreeuwse woord Adonai, en dat betekent gewoon Heer, Meester. Maar als je het terugvindt in blokletters, is het altijd de vertaling van de Godsnaam, Yahweh. Dan staat er in het Hebreeuws altijd de naam van God met 4 medeklinkers, J-H-W-H. Als je er de klinkers aan toevoegt, kom je uit bij Yahweh. Je zult zeggen, waarom staat er dan niet gewoon Yahweh? Waarom Heere in blokletters? Wel, eerst en vooral in blokletters om te onderscheiden met het woordje Heere met kleine letters, dat het dus niet om de vertaling van Adonai, Heer, Meester gaat, maar dat het om de Godsnaam gaat. En waarom vertaald door Heere dan in blokletters? Wel, eigenlijk is dat in navolging van een zeer oude Joodse traditie. Orthodoxe Joden weigeren stevast om Gods naam uit te spreken. En dat heeft alles te maken met een gebodsbepaling in het Oude Testament. In Exodus hoofdstuk 20 vers 7, daar zei God tot zijn volk, zult de naam van de Heere uw God niet ijdel gebruiken, want de Heer zal niet onschuldig houden wie zijn naam ijdel gebruikt. En de Joden hebben iets heel simpels opgevonden, wel zeggen, dan spreken we die naam gewoon niet uit en dan zijn we safe. Als we hem nooit uitspreken, dan kunnen we hem nooit ijdel gebruiken. Het is een beetje een wettische manier van omgaan met dat gebod, want God bedoelt daar iets heel anders mee. En ik denk dat die oplossing niet zo goed gevonden is, maar daar gaan we het nu niet over hebben. Wat doen Joden als ze in de Bijbel, in het Oude Testament, de Godsnaam tegenkomen? Dan lezen ze altijd Adonai, Heere. Ze spreken dus de Godsnaam Yahweh niet uit. En moesten ze dat u of mij horen doen, dan krijgen ze bijna een hartaanval. Want dan vinden ze, dat staat voor hen praktisch gelijk aan een godslastering. Zij lezen altijd Adonai, Meester, Heer. Als vervanging van de Godsnaam. En de vertalers van onze Nederlandse Bijbel hebben dat eigenlijk nagevolgd. Nu, interessant om weten, dat is dat in de Griekse vertaling van het Oude Testament, dat toen het Nieuwe Testament geschreven werd, al volop circuleerde, de Septuagint, sommigen hebben er misschien al van gehoord, van die benaming. Het is de Griekse vertaling van het Hebreeuwse Oude Testament, het is de Septuagint. Dan is de godsnaam altijd vertaald door het Griekse woordje Kyrios. U weet wat Kyrios betekent? Als je vroeger nog naar de mis geweest bent, dan heb je het misschien nog in de tijd meegezongen. Kyrie eleison. Kyrie is de vocatief, de aanspreekvorm van Kyrios. Betekent Heer. Kyrie eleison, ontferm u, wees barmhartig. Dus zij vertalen de godsnaam altijd door Kyrios. Heer. Met andere woorden, nu in het Nieuwe Testament lezen we dat de godsnaam nu toekomt aan Jezus van Nazareth. Dus hier wordt hij geïdentificeerd als de God van het Oude Testament. En dat is de naam boven alle naam, de naam van God zelf. En er is nog meer. Wat we hier, als we terug bij Filippenzen zijn, wat we daar in vers 11 lezen, alle tong zou belijden, Jezus Christus is Heer tot eer van God de Vader. Eigenlijk is dat een verwijzing, eigenlijk is dat een citaat uit het boek Jesaja. En ik wil u even tonen wat daar staat, want er is nog een mooie gedachte aan toe te voegen. Kijk eens in Jesaja hoofdstuk 45. Jesaja hoofdstuk 45, vers 23. En u zult onmiddellijk merken dat dit inderdaad een rechtstreekse verwijzing is vanuit de Filippenzenbrief. Jesaja hoofdstuk 45. En ik wacht wel even tot u het allemaal gevonden hebt, want ik wil graag dat je het ziet staan. Jesaja hoofdstuk 45, vers 23. Oké, vers 23, want ik heb gezworen bij mijzelf, waarheid is uit mijn mond uitgegaan, een woord dat niet zal worden herroepen, dat voor mij elke knie zal buigen, dat bij mij elke tong zal zweren. Zie je de overeenkomst met Filippenzen? Dat voor mij elke knie zal buigen, elke tong zal belijden of elke tong zal zweren. Nu, wie is hier in vers 23 aan het woord? Wie zegt dat hier? Wel, kijk naar het vers juist daarvoor. Kijk naar vers 22. En daar staat, wend u tot mij en laat u verlossen alle einden der aarde, want ik ben God en niemand meer of niemand anders dus. Want ik heb gezworen bij mijzelf, dus God zelf, Yahweh, is hier aan het woord. Voor mij zal elke knie buigen, mij zal elke tong belijden. En nu zegt het Nieuwe Testament, dan weet je wie dat is, weet je bij wie dat dan uiteindelijk zal gebeuren? Bij Jezus Christus. Weet u, als er ergens een overduidelijk bewijs te vinden is dat de Heer Jezus God is, dan heb je het hier. Ik bedoel, daar kan je geen speld tussen krijgen. Maar Filippenzen 2 maakt nog iets anders duidelijk. Veronderstel, u kent alleen het Oude Testament. U weet niks van het Nieuwe Testament. U weet niks over de Heer Jezus, over de apostelen, over Paulus enzovoort. U kent alleen het Oude Testament. En u leest hier het boek Jesaja. En je komt daar in hoofdstuk 45. En je leest daar die tekst in vers 23. Ik heb gezworen bij mijzelf, waarheid is uit mijn mond uitgegaan. Een woord dat niet zal worden herroepen. Dat voor mij elke knie zich zal buigen, dat bij mij elke tong zal zweren, dan kan ik mij voorstellen dat dat bij sommige mensen, zeg maar, iets wat gemengde gevoelens gaat teweeg brengen. Als je zoiets leest, en dan je gaat afvragen, wat voor iemand is God eigenlijk? Om zoiets te eisen, dat voor mij elke knie zal buigen, want dan denk je, kijk, daar hebben we nogal meegemaakt. Dat is in deze wereld nogal eens gebeurd, dat een bepaalde heerser dit eist. En komt niet al te sympathiek over. Zoiets roept weerstand op. Het eisen van eerbetoon wijst op trots, wijst op hoogmoed. Dus hoe kan God dat nu eisen? Wel, het antwoord hebben we in het Nieuwe Testament. Want dan zien we hoe de Heere God zich bekend maakt in de persoon van de Heer Jezus. En dan zien we vooral wat het hem gekost heeft om dit te doen. Die zelfontlediging, die zelfvernedering, waarbij het uitliep op de diepste vernedering. De dood, ja, de dood des kruises. De Zoon liet al zijn hemelse glorie achter. En hij werd een mensenslaaf. Hij kwam bij ons, heel gewoon. De Zoon van God. Als mensenzoon. En hij diende ons als een knecht. En hij heeft zijn leven afgelegd. U kent dat lied, is het niet? Zie onze God, de koningknecht, de koningknecht. Hij heeft zijn leven afgelegd. Stel u voor, God die de persoon van een mens aanneemt, hij diende ons als een slaaf, hij betaalde onze onmetelijke zondenschuld. En kijk, zegt de Vader, kijk, zegt hij, nu wil ik dat elk schepsel dit weet, dit erkent en daarnaar handelt, en dat ze hem, mijn Zoon, die dit gedaan heeft, die de gestalte van een slaaf heeft aangenomen om uw zondenschuld te betalen, dat ze dat erkennen en dat ze hem de eer geven die hem toekomt, door hun knieën te buigen en met hun tong te belijden, Jezus Christus is Kyrios, is Yahweh, is Heer. Het merk op, hierin is geen enkele concurrentie met de Vader. We keren terug naar Filippenzen 2, want kijk wat erbij staat. Kijk terug naar vers 11. En alle tong zou belijden, Jezus Christus is Heere, tot eer van God de Vader. Dus de verheerlijking van de Zoon draagt bij tot de verheerlijking van de Vader zelf. Vers 12, daarom, mijn geliefde, gelijk het allen tijden gehoorzaam zijt geweest, blijf niet alleen zoals in mijn tegenwoordigheid, maar nu des te meer bij mijn afwezigheid, uw behoudenis bewerken met vrezen en beven. Ik wil nog eens benadrukken wat ik al een paar keer gezegd heb, dat de gemeente te Filippi een van de beste is die je in het ganse Nieuwe Testament zult vinden. Dit is echt een voorbeeldige gemeente. Als je die brief leest, dan nergens is er sprake van problemen die om dringende aandacht vragen. Er waren geen partijschappen, er was geen verdeeldheid, er was ook geen verkeerd moreel gedrag in de gemeente, er was ook geen dwaaleer. Pas op, die gemeente was natuurlijk ook niet volmaakt. Hier en daar waren er wel een paar kleine schoonheidsfoutjes en die worden ook behandeld in de brief. Maar voor de rest viel het echt allemaal mee. Want we hebben bijvoorbeeld gezien dat zij Paulus 100% steunden in zijn gevangenschap, zowel op moreel vlak als op materieel vlak. En toch zag Paulus een zeker gevaar. Een gevaar waar elke gemeente na verloop van tijd mee geconfronteerd wordt. En dit was hier de gemeente de Filippi die nu al zo'n 12 jaar bestond. En na een aantal jaren loop je risico, is daar het gevaar van routine, van sleur, je vervalt in gewoontes en je verliest die eerste liefde, je verliest de juiste mentaliteit. En men begint meer en meer oog te krijgen, alleen nog voor de eigen belangen. En men begon meer en meer te komen om vooral te krijgen in plaats van te geven. En u snapt het gevaar, hoe meer mensen komen om te krijgen, ja, hoe minder dat iedereen krijgt. En als op zekere ogenblik iedereen komt om te krijgen, ja, dan krijgt niemand nog iets. En dan gaan we allemaal teleurgesteld naar huis. En dan zeggen we, ik heb niks gehad. Ik denk dat ik niet meer terugkom. Ik krijg toch niks. En dat is een vicieuze cirkel, dat begrijpt u wel, hè. Hoe meer we die mentaliteit gaan meer en meer vertonen, hoe meer teleurgesteld we worden en op zeker ogenblik haak je af, de drang om te komen vermindert. Dus wat dringend nodig was, was een verandering van mentaliteit, een verandering van gezindheid. En opnieuw, het gaat om de gezindheid, om de mentaliteit van de persoon om wie het hem allemaal draait. Om de mentaliteit van de Heer Jezus zelf. Daar gaat hoofdstuk 2 dus over. Ja? Die mentaliteit uit zich in een streven naar eenheid. Daar gaat vers 2 over nog eens. En maakt dan mijn blijdschap volkomen door eensgezind te zijn. Eén in liefde betoon, één van ziel, één in streven. Ja? En in contrast daarmee vers 3, zonder zelfzucht toch ijdel eerbejag. Ja? Die mentaliteit uit zich ook in het geven van voorrang aan de belangen van de anderen. Vers 4. Ieder lette niet slechts op zijn eigen belang, maar ieder lette ook op dat van anderen. En dan krijgen we dat indrukwekkende voorbeeld van Christus, die zichzelf ontledigde, die zichzelf vernederde, de gestalte van een mensenslaaf aannam, om op die manier naar het kruis te gaan. En nog eens, ik besef heel goed, dit lijkt eigenlijk niet zo aantrekkelijk. Van nature ga je daar nooit voor kiezen voor een dergelijke mentaliteit. Want zelfverloochening, zelfvernedering, zelfontlediging lijkt je geen enkel voordeel op te leveren. Integendeel, het is zeer risicovol. Want met een dergelijke mentaliteit kan je heel veel verliezen, je kan zelfs je eigen leven verliezen. Dit lijkt menselijkerwijze gesproken letterlijk op een doodlopende, zinloze weg. Maar, vers 9, Gods reactie, daarom heeft God hem ook uitermate verhoogd. En wat is dat een belangrijk signaal voor iedereen die de Heer Jezus wil navolgen. God heeft altijd het laatste woord. Vandaar nu vers 12, daarom, mijn geliefde, gelijk het al een tijde gehoorzaam zijt geweest. Dus met die daarom grijpen we terug naar wat vooraf gaat. En dat schitterende voorbeeld van Christus zelf, vanuit zijn gehoorzaamheid aan de Vader. En dat geldt als voorbeeld voor elke gelovige. En dan staat er in vers 12, gelijk hij te allen tijden gehoorzaam zijt geweest. Dus tot nu toe zit dat wel goed. Tot nu toe hebben ze volhard in gehoorzaamheid. En dat is fijn, dat is prima, zegt hem. Maar, zegt Paulus nu, blijft ook, zegt hem. En dat is nu een beetje de oproep die volgt. Blijft. En dit mag niet veranderen. Mag niet verslappen. En het mag ook niet afhankelijk zijn van de aanwezigheid van Paulus. Blijf niet alleen zoals in mijn tegenwoordigheid. Integendeel, zegt hij, maar nu des te meer bij mijn afwezigheid. Dit zou nu een extra stimulans moeten zijn om nog meer ernst te maken met dat gehoorzaam navolgen van Christus, want het gaat om een persoonlijke relatie met Christus zelf. Daar heb je geen derde persoon bij nodig eigenlijk. Of Paulus daar nu aanwezig is of niet, dat mag geen enkel verschil maken. Dit gaat tussen u en tussen Christus. En Paulus kan ons wel eens oproepen en anderen kunnen dat ook doen. Maar eigenlijk mag die mentaliteit, mag die gezindheid niet afhankelijk zijn van een derde persoon. En dat geldt evenzeer voor u en voor mij. Nu, ik weet wel, bepaalde personen kunnen ons daar goed bij helpen, kunnen een stimulans zijn voor een gehoorzame wandel, door hun voorbeeld, door hun aansporingen enzovoort. Als vader heb ik dat vaak bij mijn kinderen moeten doen. Bij sommigen moest ik voortdurend erachter zitten van, heb je huiswerk al gemaakt? En heb je dit al gedaan? En heb je les geleerd? Had ik dat niet gedaan, dan vrees ik, oei, oei, oei. Dus ik heb ze moeten stimuleren. Maar op zeker ogenblik ben je volwassen, ook in het geloof, en neem je eigen verantwoordelijkheid. En mag je niet langer afhankelijk zijn van iemand anders. Vandaar vers 12, daarom mijn geliefde, gelijk gij te allen tijden gehoorzaam zijt geweest, blijf niet alleen zoals in mijn tegenwoordigheid, maar nu des te meer bij mijn afwezigheid. En, ja, en nu zou je verwachten dat hem zegt, gehoorzaam wandelen of iets, blijf gehoorzaam, nee. Maar nu gebruikt hem een andere uitdrukking. Hij zegt, blijf uw behoudenis bewerken. Nu, natuurlijk is dat nauw verbonden met het vorige, met die gehoorzame wandel, gelijk het allen tijden gehoorzaam zijt geweest. En nu moeten we opletten dat we geen verkeerde conclusie gaan trekken. Dus mijn behoudenis hangt dus af van mijn volharding in gehoorzaamheid. Dus dan moet ik het toch zelf doen. Dus ik moet ervoor zorgen dat ik blijf gehoorzamen om behouden te zijn. Wel nee, dat is niet wat Paulus bedoelt. Absoluut niet, in de verste verte niet. Blijf uw behoudenis bewerken. Het woordje bewerken is de vertaling van een Grieks woord, katergazomai, en dat betekent vooral uitwerken, iets dat resultaatgericht is. Waar iets uit voortkomt. Paulus gebruikt dat werkwoord bijvoorbeeld in zijn Romeinenbrief verschillende keren. Bijvoorbeeld in Romeinen 5 vers 3 zegt hem, wij weten dat de verdrukking, volharding, katargetzomai, uitwerkt. Dus uit het een komt het ander voort. Dus uit die verdrukking, daar komt volharding uit voort. En in Romeinen 7 vers 8 zegt hem, de zonde werkte in mij allerlei beheerlijkheid op. Dus weer datzelfde werkwoord. Dat vloeide daaruit voort, dat werkte dat uit. En dit is wat hem hier gebruikt. Dus wat bedoelt hem ermee? Kijk, uw behoudenis, uw redding, heb je gekregen bij uw bekering. Dat is Gods grote geschenk, dat heb je gratis voor niks gekregen. Maar het is de bedoeling dat je nu met dat geschenk iets gaat doen. Het is niet de bedoeling dat je het gaat opbergen in een kast of in een weet ik veel. Het is de bedoeling dat je ermee aan de slag gaat. Zoals wanneer iemand bijvoorbeeld een stuk land krijgt. Ja, als hem dat daar gewoon laat liggen, ja, dan ben je daar niet zoveel mee. De bedoeling is dat je het gaat bewerken zodat het iets opbrengt. En zo is het met onze behoudenis ook. De bedoeling is dat we ermee aan de slag gaan. En tussen haakjes onze behoudenis, onze redding, ons eeuwig leven is in feite niks anders dan nu een relatie met God, met Christus. En die relatie, er moet iets uit voortkomen. Wat moet er uit voortkomen? Met de mentaliteit van Christus. Dat zijn de resultaten die moeten uitgewerkt worden. Dan toon je wie God werkelijk is. Juist zoals hij bereid was zich te verloochenen, zich te vernederen, zich te ontledigen. Dit is wat wij nu ook moeten doen. De mentaliteit van Christus voorrang geven aan de belangen van de ander. Je vat het zo prachtig samen met dat geweldige vers Johannes 3 vers 16. Hè. Al zo lief heeft God de wereld gehad, dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft. Uw belangen eerst zeggen. En kijk eens wat hij bereid was om te geven. Zijn enige geboren zoon gegeven heeft, omdat in ieder die in hem gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig leven hebben. Kijk, ik weet, het is niet makkelijk om dat nu na te volgen. Het is niet makkelijk, maar het is zeker niet onmogelijk. Want nu gaat het om het principe dat God in ons een goed werk is begonnen. Dat lazen we al in de eerste verse van die brief. En hij blijft dat werk getrouw verder zetten. En kijk hoe dit nu in het volgende vers bevestigd wordt. Vers 13. Want zo staat er, God is het die om zijn welbehagen, zowel het willen als het werken in u werkt. Probleem is, in onze Nederlandse vertaling zie je niet hoe Paulus speelt met verschillende Griekse woorden. Dus eerst gebruikt hij katergetzomai, uitwerken, resultaatgericht. En nu gebruikt hij een ander woord, energeo. Zoveel Grieks kent je allemaal dat je weet, dat is het woordje energieën. Weet je wel? Werkzaam zijn. Ja. Kracht geven, energie geven. Ja. En wat veroorzaakt God in ons? Vers 13 zegt, God is het die om zijn welbehagen zowel het willen als het werken in u werkt. Dus God is werkzaam in ons. God doet iets in ons. God brengt iets tot stand. Twee dingen. Zowel het willen, hij doet een verlangen ontstaan, als het werken. Hij inspireert ons en hij geeft ons ook de kracht, de geestelijke energie, om het effectief te doen. En al wat wij moeten doen, is dat dankbaar aanvaarden en het dan ook gebruiken. Gebruik maken van wat hij in ons tot stand brengt. Zowel het willen, dat heeft hij, daar ben ik absoluut zeker van, vandaag of vorige dagen gedaan. Hij heeft een verlangen doen ontstaan om vanavond naar hier, naar de Bijbelstudie te komen. En soms voel je echt dat verlangen. En hij heeft hem ook het werken in u gedaan. Hij heeft ook gezorgd dat je kon komen. Maar het schakelt niet uw verantwoordelijkheid uit. Want u kan dat verlangen onderdrukken. En u kan die geestelijke energie, kan die aan de kant schuiven. Maar God maakt het u zo makkelijk. Hij werkt het willen als het werken. Hij doet het verlangen ontstaan, hij inspireert u. En hij geeft u de geestelijke kracht. En merk op met wat voor ernst we daar gebruik moeten van maken. Vers 13 zegt, of vers 12, op het einde van vers 12 staat er, uw behoudenis bewerken met vrezen en beven. De nieuwe Bijbelvertaling vertaalt met een diep ontzag voor God. Dus beseffende hoe belangrijk dit allemaal is. Je hebt een ongelooflijk kostbaar geschenk gekregen. Je bent behouden. De nachtmerrie van de hel is voor eeuwig verdwenen. Sterker nog, u bent uit God geboren. U hebt deel gekregen aan zijn natuur, schrijft Petrus in zijn tweede brief. En nu is het onze verantwoordelijkheid om die natuur te ontwikkelen, dat die groeit in ons, en dan toon je Gods mentaliteit aan de buitenwereld. En merk ook op waarom God zowel dat willen als dat werken in ons werkt. Vers 13 zegt, want God is het die om zijn welbehagen. Omdat hij dat gewoon graag doet. Hij doet dat absoluut niet tegen zijn zin. Hij doet dat heel graag. Want hij heeft alleen maar het goede met ons voor. Hij wil dat het altijd maar beter en beter en beter met ons gaat. Hij is de God van alle genade. En daarom is het zo belangrijk dat we ons blijven openstellen voor die genade. Dat we dat willen en dat werken dat God in ons doet ontstaan. Dat we dat niet gaan de kop indrukken. Dat we dat niet gaan opzij schuiven. Maar je kan dat op zeker ogenblik doen uitdoven. Kijk maar naar vers 14. Er staat, doet alles zonder morren of bedenkingen. Dat is een verkeerde mentaliteit. En als je niet oplet, voor je het weet ben je ermee besmet. Met de verkeerde mentaliteit. Begin je te morren, heb je allerlei bedenkingen. Morren betekent tegenpruttelen, mopperen. We hebben geen zin, we hebben geen goesting. Waarom zou ik gaan, weet je wel. En dan hebben we allerlei bedenkingen. Dan gaan we allerlei argumenten gaan ontwikkelen. Dat is ons verstandelijk verzet. Ja? Dat gemor is eerder een emotioneel verzet. Maar die bedenkingen, dan gaan we allerlei argumenten gaan gebruiken. We gaan ons verstand gaan gebruiken. En dan vragen we ons af van, kijk, wat brengt mij dat op? En wat ga ik daar beter van worden? En een van de problemen van de mens vandaag is dat we voortdurend door korte termijn denken bepaald worden. We willen onmiddellijk resultaat. Nee, wat zeg ik liefst gisteren nog? Waarom zou ik op zondagmorgen niet in bed blijven liggen? Wie weet is het weer zo'n saaie dienst. Weet je, dat zijn die bedenkingen, weet je wel? En waarom zou ik naar die Bijbelstudie gaan? Ik heb het al allemaal gelezen. Ik kan me niks nieuws vertellen. Ik weet precies wat er allemaal in staat. Aanvankelijk was het verlangen om te gaan. God heeft het doen ontstaan. Maar als je niet oplet, trek je het zo de kop in. En is het weg. En begin je te mopperen en tegen te pruttelen. En heb je er nog allerlei bedenkingen voor. En vind je dat je nog groot gelijk hebt ook. Weet je, het is zo belangrijk dat we die genade, blijven ontvangen. Want als je dat doet, hè, misschien niet op korte termijn, maar op iets langere termijn, mag je schitterende resultaten verwachten. Die zelfs door de buitenwereld worden opgemerkt. En wat zijn de resultaten? Wat levert de mentaliteit van Christus ons nu heel concreet op? Wel, kijk naar vers 15. Vers 15, opdat gij onberispelijk en onbesmet moogt zijn. Onbesproken kinderen Gods te midden van een ontaard en verkeerd geslacht, waaronder gij schijnt als lichtende sterren in de wereld, het woord des levens vasthoudend. Zie je, het gaat heel concreet om de indruk die we maken op de buitenwereld, ons getuigenis naar buiten toe, het beeld dat ze van ons krijgen. En wat is die indruk, wat is dat beeld? Wel, vers 15 vermeldt drie essentiële zaken. Drie kenmerken. Ten eerste is er sprake van opdat je onberispelijk mocht zijn. Onberispelijk, dat gaat om ons gedrag, ons doen, ons laten, ons handelen. En dat moet niet alleen correct zijn, rechtvaardig, hulpvaardig. Want dat is eigenlijk zo vanzelfsprekend. Christenen zouden bijvoorbeeld de beste werknemers moeten zijn. En dat zou zelfs niet eens gezegd moeten worden. Maar hier gaat het nu vooral over de mentaliteit van Christus. Die zelfverloochening, voorrang geven aan de belangen van anderen. En wat een verschil met de wereld, hè. Dat is het ikke, hè. Ikke eerst en de rest kan stikken, hè. Zelfvernedering. Bereid zijn om de minste te zijn. Wat een verschil met de wereld, want daar wil men kost wat kost de eerste zijn. En desnoods gaat men over lijken. Wel, zegt Christus, ga maar over mijn lijk. Geen probleem, zegt hij. Ik wil voor u sterven. Dat is de mentaliteit van Christus. Tweede kenmerk in vers 15 is onbesmet. Onbesmet heeft vooral te maken met de innerlijke integriteit van de gelovigen. Eerlijk, zuiver, oprecht, met open vizier naar elkaar toestappen. Geen verborgen agenda, geen slinkse trucs, geen gemanipuleerd. We dienen volkomen betrouwbaar, open, transparant te zijn. Ja, zo is Christus. En dan het derde kenmerk in vers 15 is onbesproken kinderen Gods. Dus de mentaliteit van Christus zorgt ervoor dat de wereld niks aan te merken heeft op ons. Dat betekent niet dat men het niet zal proberen. Hè? Hebben ze bij Christus ook geprobeerd. Denk aan het proces dat tegen hem gevoerd is. Maar ze moesten zich wel beperken tot valse beschuldigingen. Tot valse getuigen. En hier wordt in vers 15 tegelijkertijd ook naar onze herkomst, naar onze afkomst verwezen. Ja, onbesproken kinderen Gods. God wil dat we als zijn kinderen onbesproken zijn. Dat de wereld geen grond voor aanklachten heeft. Dat ze ons niets te lasten kunnen leggen, dat ze ons niets kunnen verwijten. En merk het grote contrast met de rest van vers 15 op. Hè. Onbesproken kinderen Gods te midden van een ontaard en verkeerd geslacht. De uitdrukking die Paulus gebruikt is letterlijk vertaald krom en misgroeid. Oude Grieken gebruikten dat voor lichamelijke gebreken. Maar hier heeft het natuurlijk een ethische betekenis. Het gaat om de corruptie, het verdorven innerlijke. En ik besef, dit is een weinig vlijende, maar in wezen heel correcte omschrijving van de wereld waarin we leven. Vergis u niet, hè, ondanks de hoge cultuur, ondanks de verfijnde beschaving, het is vaak alleen maar een dun laagje vernis. En daaronder schuilt heel wat verdorvenheid. Wat een zedeloze wereld waarin we ons op dit ogenblik bevinden. Maar let op. God schrijft die wereld niet af. Integendeel. God geeft zijn kinderen een geweldige opdracht. Ten overstaan van deze wereld. Namelijk, waaronder gij schijnt als lichtende sterren in de wereld. En die wereld die bevangen is door morele duisternis. En de mensen om ons heen leven echt in de duisternis van het heidendom. En wij hebben de opdracht om Gods licht te laten schijnen. En hoe moeten we dat doen? Wel, kijk naar vers 16. Het woord des levens vasthoudende. Het woord des levens is Gods woord, is het evangelie. En je moet dat vasthouden, zegt Paulus. Je moet je aan vastklampen. Je moet je er blijven op oriënteren. Het moet je blijven inspireren. En je moet het vooral blijven in toepassing brengen. En dan straal je licht uit. Door een leven te leiden dat door het evangelie bepaald, door het evangelie gevormd is, dan is je ganse leven één duidelijke preek. En zegt Paulus, dan zal dat ook niet zonder gevolgen blijven voor mijzelf. Hij zegt vers 16, het woord des levens vasthoudende, mij ten roem. Paulus was natuurlijk nauw betrokken bij de gemeente van Filippi, hij was de stichter van de gemeente, hij is een paar keer daarna geweest, dus hun geestelijke groei was zeer belangrijk voor hem. Maar toch eigenlijk toch wel een beetje vreemd zo op het eerste zicht wat hij hier zegt, mij ten roem. Zowel de Willibrord-vertaling als de nieuwe Bijbelvertaling gebruiken de uitdrukking trots zijn. En dat is wat ook bedoeld wordt hier. En dan denk je, zo Paulus, dat hadden we niet verwacht van u. Dan doe je er een beetje denken aan een trainer van een voetbalploeg, die als de ploeg goede resultaten behaalt, ja, als coach, als trainer, ben je succesrijk. Omgekeerd is ook waar natuurlijk. En dan vraag je af, zo Paulus, ben je hier nu uit plots op succes, op eer, op roem van mensen? Hoe kun je dan op andere plaatsen schrijven, wie roemt, roemen in de Heer? Of ik mogen ervoor bewaard te blijven te roemen anders dan in het kruis van onze Heer Jezus Christus. Wel, het gaat hier in vers 16 niet om roem of om eer van mensen. Maar kijk wat erbij staat. Mij ten roem tegen de dag van Christus. Het gaat om de wederkomst. En de dag van de wederkomst is een dag van rekenschap afleggen. Dus mij ten roem betekent, staat voor Paulus gelijk, om uit de mond van de Heer Jezus iets te horen, in de zin van wel gedaan, gij goede en getrouwe knecht, ga in tot het feest van uw Heer. Zie je, Paulus wil opbrengst zien, hij wil vrucht zien, hij wil resultaat zien voor alles wat hij voor de Heer gedaan heeft, want het gaat om de zaak, om de belangen van Christus. En als je dan al die jaren gearbeid hebt, u ingespannen hebt, en er is niks verschrikkelijk resultaat, ja, dat zou maar triest zijn, is het niet? Vers 16, mij ten roem tegen de dag van Christus, dat ik niet vruchteloos mijn wedloop gelopen, nog vruchteloos mij ingespannen heb. Paulus gebruikt hier de illustratie van een hardloper en van een arbeider. En een hardloper, ik kan mij voorstellen, na al die maanden van intensieve training, dan al die maanden naar die wedstrijd toegeleefd, en dan tijdens de wedstrijd zelf brengt hij er niks van terecht. Geen medaille. Dat is diep teleurstellend. Of neem een arbeider die gans de dag hard gewerkt heeft, en dan mag hem 's avonds met lege handen naar huis, geen loon uitbetaald. Nu, dat is diep frustrerend, want dan is het allemaal vruchteloos geweest, het heeft niks opgeleverd. Al die moeite, al die inspanning voor niks, dan ga je met lege handen naar huis. Nu merk op dat de resultaten pas echt duidelijk worden bij de dag van Christus, de dag des Heren, bij het aanbreken van de dag des Heren. Ik heb je al eerder dat eens gedeeld, dat ik soms ook die frustratie heb, hè, van dat ik mij afvraag, oh, al die uren voorbereiding, en dat nadenken over die tekst, en dat bidden, en zoeken, en illustraties zoeken, en toepassingen zoeken, worstelen om de juiste woorden te vinden, want het is niet altijd even makkelijk hoor. En dan vraag je af, ja, wat levert dat nu op? Hè? In hoeverre worden mensen daar nu door getroffen, aangeraakt, laat staan veranderd? Wel, ik weet het niet. Maar ik hoef het ook niet te weten. Het zal allemaal duidelijk worden. Op de dag des Heren. Je moet gewoon een beetje geduld hebben. Nu, ik weet als geen ander, soms lijkt wat we doen vanuit menselijk standpunt bekeken nutteloos, zinloos. Al die energie, al die tijd, al dat geld dat soms in een bepaalde zaak wordt gestoken. En wat een pover resultaat. Maar met alle respect, dat gold ook voor de Heer Jezus zelf. In de evangelie lezen dat hij 3 jaar lang alle steden en dorpen van Israël is langs geweest. Al die toespraken, al dat onderwijs, al die wonderen gedaan. En nog eens met eerbied gezegd, wat een pover resultaat. Het is niet om naar huis te schrijven. Hoeveel trouwe volgelingen waren er nog na de opstanding? Wel, Handelingen 11 vermeldt ons een getal die echt aan het wachten waren, die het bevel ernstig genomen hadden. Ze waren in die bovenzaal met 120. Nou, dat is niet veel, hè? Na 3 jaar intensieve arbeid, 120. En eigenlijk gold dat nog meer voor sommige profeten, zoals Jeremia en Jesaja, die al op voorhand te horen kregen van God. Dat ze geen resultaten moesten verwachten. Dat de mensen niet gingen luisteren, maar toch wil ik dat het zegt, zei de Heer. Toch wil ik dat uw dienst verricht. Denk aan de diepe teleurstelling van Elia. Het is allemaal voor niks geweest, zei hij. Maak er maar een einde aan. Ik zie het niet meer zitten. En hij wil sterven onder die braamstruik in de woestijn. Ik kan mij voorstellen, vanuit menselijk standpunt bekeken, kon Paulus diep teleurgesteld zijn. Er was nog zoveel te doen. Hij wou nog zo graag zijn bediening verder zetten. Hij zag hoe nodig het was, maar hij besefte het ook dat het helemaal anders kon aflopen. Er was een risico, dat nu hem gevangen was in Rome, was een ernstig risico, dat hem in het ongelijk ging gesteld worden, dat hij ging terechtgesteld worden. Vers 17. Maar ook indien ik geplengd word bij de offeranden en eredienst van uw geloof, verblijd ik mij en ik verblijd mij met u allen. In vers 17 gebruikt hij de uitdrukking ook indien ik geplengd word. En dit is niks anders dan een verwijzing naar een mogelijke terechtstelling waarbij zijn bloed zou vergoten worden. Maar er is meer. In het Oude Testament wordt die uitdrukking meerdere keren gebruikt voor de offerdienst. Voor een bepaalde soort van offers die gebracht worden, plengoffers. En dan ging dat om olie of wijn of water, dat dan gewoon werd uitgegoten op de grond. Een plengoffer. En wat leek dat een zinloze verspilling. Wijn giet je toch niet op de grond uit. En olie is toch niet bestemd om op de grond uitgegoten te worden. En water is zo kostbaar in het droge, hete Midden-Oosten. Ga je toch niet op de grond gaan uitstorten? O jawel, het is voor Gods aangezicht. Het is een offer voor God. Wel zegt Paulus ook, indien ik geplengd word bij de offeranden en de eredienst van uw geloof. Weet u, sterven als gevolg van het dienen van God is nooit zinloos. Christus zelf is gedood geworden als gevolg van zijn uitvoeren van zijn dienst voor de Vader. En Paulus verbindt zijn mogelijke terechtstelling met nog iets anders. Hij zegt ook, indien ik geplengd word bij de offeranden en de eredienst van uw geloof. Wat bedoelt hij daarmee? Wat is de offerande en de eredienst van een geloof? Welke offerande? Wel, ze hadden pas een belangrijke offerande, een offer gebracht in verband met Paulus. Ze hadden hem een belangrijke financiële gift gestuurd om zijn gevangenschap te bekostigen in Rome. Het was een zeer waardevol, een zeer belangrijk offer. En Paulus zegt, het is een onderdeel van jullie eredienst. En dat geldt ook voor ons. Het financieel offer dat we op zondagmorgen brengen is een onderdeel van de eredienst. Maar begrijpt u wat Paulus hier precies wil zeggen? En kijk, zegt hij, mocht het zo zijn dat ik straks terechtgesteld word, dan besef ik, zegt hem, sommigen zullen zeggen, ach, wat voor zin heeft het dan allemaal gehad? Wat voor zin heeft het dan dat wij u zo'n financiële steun gestuurd hebben? Het heeft niks opgeleverd. Het is allemaal vruchteloos, allemaal nutteloos. Nee, zegt Paulus, absoluut niet. Integendeel, zegt hij, ook indien ik geplengd word bij de offeranden en de eredienst van uw geloof, verblijd ik mij. Heb geen idee, zegt hij, wat voor vreugde mij dit bezorgd heeft, dat jullie vanuit de verre Filippi, vanuit Griekenland, jullie mij hier in Rome zijn komen helpen. Dat je me niet aan mijn lot hebt overgelaten. Heb geen idee wat dit voor mij betekent. En ook al zou ik terechtgesteld worden, ik vind dit zo'n belangrijk signaal van jullie, daarin verblijd ik mij. Het is een bron van vreugde. En ik verblijd mij met u allen, ik weet dat jullie dit met vreugde gegeven hebben. De Filippenzen waren blij dat ze konden geven. Ik hoop dat u allemaal al ontdekt hebt, geven maakt u blij. Christus zelf heeft gezegd, het is zaliger te geven dan te ontvangen. Dus ik deel in uw vreugde, zegt Paulus. Wel, delen jullie niet ook in mijn vreugde? Vers 18, verblijd gij u even zo. Dan verblijdt u met mij. Je moet u niet uit het veld laten slaan. Wat er ook gebeurt. Geen enkel probleem, zegt hij. Zorg dat je de juiste mentaliteit hebt. Zorg dat je de gezindheid van Christus hebt. En die wordt altijd gekenmerkt door blijdschap. Ook als uw omstandigheden misschien geen aanleiding geven voor blijdschap. Paulus' omstandigheden waren verre van schitterend. Gevangen in Rome. Mogelijk liep het uit op een terechtstelling. Dus zijn omstandigheden waren verre van ideaal. Maar hij had de juiste mentaliteit. De gezindheid van Christus. En ik verblijd me. En ik zou graag hebben dat jullie ook blij zijn, zegt hij. Dat is de rijkdom van een christen. Dat is de rijkdom van je relatie met de Heer. Dan mag je zijn blijdschap ervaren. Verder in de brief zullen we zien dat we dan ook zijn vrede zullen ervaren. Daar gaat hoofdstuk 4 over. Nog even geduld, blijf komen. De brief is nog verre van gedaan. Er staan nog schitterende dingen in. Binnen 2 weken gaan we verder met de rest van hoofdstuk 2. Zullen we samen danken. Heer, ik denk dat we allemaal meer en meer beginnen zien hoe belangrijk het is om u te volgen vanuit een juiste gezindheid. Dat we die mentaliteit van uzelf gaan vertonen, Heer. Dan zullen we ijveren voor eenheid onder ons. Dan zullen we opkomen voor elkaar. Dan zullen we voorrang geven aan de belangen van elkaar. Ook al gaat het ten koste van onze eigen belangen, maar dat is niet erg, Heer. Want u ziet het, u weet het en u hebt het laatste woord. Heere, help ons daarbij. Ik ben heel bemoedigd ook, Heer, om te zien dat u zowel het verlangen, het willen, als het werken in ons werkt. Wat maakt u het ons eigenlijk ongelooflijk gemakkelijk? Wat zou het jammer zijn, Heer, als we daar geen gebruik van maken? Van dat willen en werken dat u in ons werkt. Vergeef ons al die keren dat we het hebben uitgedoofd. Help ons om er dit jaar een goed jaar van te maken. Een jaar dat gekenmerkt wordt door uw mentaliteit, Heere. In Jezus' naam vragen we dit. Amen.